Gemeente des Heren, inmiddels hebben we twee van de vier toespraken die we vinden in het boek Haggai met elkaar overdacht. En wat heeft Haggai in deze twee toespraken naar voren gebracht? Hij benadrukt het zelf, niet zijn eigen woorden, niet zijn eigen gedachten, niet zijn eigen ideeën. Hij heeft verkondigd uitsluitend het woord des Heren. We hebben dat gezien in Haggai 1, we hebben het gezien in Haggai 2, wat we tot nu toe hebben gelezen. Voortdurend laat Haggai er geen twijfel over bestaan. Hij komt in de naam des Heren, hij komt met het woord des Heren. En waarin bestond dat woord des Heren dan? We hebben dat gezien, nietwaar? De eerste toespraak die hij hield. Daarin ging het erom dat de bewoners van Jeruzalem en omgeving de tempelbouw weer ter hand zouden nemen. We hebben dat met elkaar gezien, nietwaar? In 538 voor Christus ongeveer waren ze weer teruggekomen in Palestina. En een jaar daarna en twee jaar daarna waren ze al begonnen met de tempel een beetje op te ruimen. Al die puin en al die brokstukken en die verkoolde stukken hout, en men had het fundament gelegd van de tempel en men had het brandofferaltaar opgericht, 536 voor Christus, maar ja, toen was het eigenlijk allemaal gestopt en gestaakt, en al de jaren daarna hadden ze er eigenlijk niets meer aan gedaan, want men dacht, de tijd is blijkbaar nog niet gekomen, de tempel kan nog niet herbouwd worden. En dan in 520 voor Christus, dan komt daar die Haggai en in zijn eerste toespraak vermaant hij het volk. Hij zegt, jullie zeggen, we bouwen maar niet omdat er zoveel tegenslag is, maar het is precies andersom. Er is zoveel tegenslag omdat jullie de tempel niet herbouwen. We hebben elkaar gezien, nietwaar, in Haggai 1, en dan hoort men naar het woord van de Heere, naar de stem van de Heere, en dan gaat men een kleine drie weken later beginnen met de herbouw van de tempel. Dat was de eerste toespraak van Haggai. Vorige keer hebben we gezien, zijn tweede toespraak, die ging weer daarover. Men was dus aan het herbouwen gegaan, we was al een aantal weken bezig, maar vanuit de woorden van Haggai kun je afleiden, het enthousiasme was al heel spoedig afgenomen. En men was begonnen met de tempelherbouw en men was een beetje bezig en men dacht, ja, maar dit wordt toch nooit meer die prachtige tempel van Salomo. Dit wordt minder. Deze heerlijkheid zal niet te vergelijken zijn met de heerlijkheid die de tempel van Salomo had. En de handen waren wat slap geworden en de knieën waren wat door gaan zakken. En toen heeft de Heere Haggai opnieuw tot het volk gezonden. Met die heerlijke profetie dat de heerlijkheid van de herbouwde tempel groter zou zijn dan van de tempel van Salomo. Omdat in die herbouwde tempel de Christus zou komen. De Messias zou in deze tempel zijn. Zijn woorden verkondigen, wonderen doen. Er zou van vrede gesproken worden, er zou vrede gegeven worden, zegt Haggai, in deze tempel die jullie nu herbouwen zullen, want God zal hier zijn vrede geven. Dat was de tweede toespraak van Haggai. En gemeente, is Haggai dan nu uitgesproken? Nee. Twee maanden later komt Haggai opnieuw met een boodschap van de Heere. En daar willen we vanmorgen bij stilstaan. Die boodschap vinden wij in Haggai 2, vers 11 tot en met 20. De derde toespraak die Haggai gehouden heeft te Jeruzalem. Als thema gemeente schrijf ik boven deze tekst, boven deze derde toespraak, een ernstige boodschap met een heerlijk slot. Je zou boven deze toespraak kunnen schrijven een ernstige boodschap met een heerlijk slot. Gemeente, het is inmiddels 18 december 520 voor Christus. Het aardige inderdaad van het boek Haggai is dat je zijn toespraken heel precies kunt dateren. Vers 11, op de 24ste dag van de 9e maand in het tweede jaar van Darius. En als je dat omrekent, kom je op 18 december 520 voor Christus. Het is dus nu twee maanden later, precies twee maanden later, na de vorige toespraak. En dan komt de Haggai opnieuw naar de mensen daar op het tempelplein toe. Hij doet dat omdat eerst de Heere tot hem komt. Op de 24e dag van de 9e maand in het tweede jaar van Darius geschiet namelijk het woord des Heeren opnieuw tot Haggai. En jongens en meisjes, de profeet Haggai krijgt van de Heer dan een tweetal opdrachten. In de eerste plaats moet hij twee vragen gaan stellen aan de priesters. En vervolgens moet hij opnieuw een boodschap gaan doorgeven aan het volk. En als ik dat goed zo heb gelezen en begrepen, zal dat in eenen ook gebeuren. Ik stel het me zo voor, en dat heb ik ook gelezen, dat Haggai naar de tempel moet gaan. Dat Haggai daar aan de priesters die twee vragen moet stellen, om daar vervolgens dan een boodschap aan te verbinden richting die andere mensen die op het tempelplein zijn. Wat moet Haggai aan de priesters gaan vragen? Vers 12. Alzo zegt de Heer der Heerscharen, vraagt nu de priesters de wet. Dus Haggai, gemeente, moet aan de priesters twee vragen gaan stellen die te maken hebben met de wet. Vraag nu aan de priester de wet. Haggai moet gaan vragen wat de wet van de Heere op bepaalde punten zegt. Hij moet, staat er letterlijk in het Hebreeuws, een Torah gaan vragen. Een wetsuitleg. Een wetsverklaring. Hij moet gaan vragen aan de priesters wat staat er in de wet des Heeren op deze punten. Een Torah. Inderdaad, het woordje Torah, wet, kun je ook zo vertalen door een verklaring van de wet of een uitleg van de wet of een onderwijzing zelfs. Psalm 119, niet waar, daar zingen we vaak uit. Daar komt dat woordje wet ook vaak voor, letterlijk vertaald ook door de Statenvertaling. Maar bij dat woordje wet, gemeente, moet u niet alleen denken aan de 10 geboden, maar het woord wet is veel dieper, veel rijker. Het woord Torah betekent onderwijzing, uitleg, verklaring. Dus als u Psalm 119 leest en zingt, en dan het woordje wet leest of zingt, dan mag u altijd denken aan het woord. Dan mag u denken aan wat God in de schrift uitlegt, wat God in zijn woord verklaart. Dat betekent het woord Torah. Nu, Haggai moet dus van de Heere naar de priesters toe, en hij moet vragen naar een bepaalde verklaring die in de wet des Heeren te vinden is. Vraag nu aan de priesters de Torah. En wat moet hij dan gaan vragen? Wel, je zou kunnen zeggen, in de eerste plaats moet hij aan de priesters gaan vragen, gemeente, of heiligheid overdraagbaar is. Dat is het eerste wat hij moet gaan vragen. Kijk maar, vers 13, ziet, iemand draagt heilig vlees in de slip van zijn kleed. Heilig vlees, dat begrijpt u wel, denk ik, dat is offervlees. Dat is vlees, jongens en meisjes, van een dier dat geslacht is. En dat vlees dat zal of op het altaar gelegd worden en verbrand. Of dat vlees is voor de priester, want je had ook offers. Niet waar? Dan was een deel van het vlees van dat offer voor de priester zelf om te eten. En zo'n priester droeg dat dan blijkbaar in de slip van zijn kleed. Dus als dat offer geslacht was, als dat dier geslacht was, dan droeg de priester dat jongens en meisje in de slip van zijn mantel, van zijn kleed, naar het altaar toe. En dan legde hij heel eerbiedig dat geslachte dier op het altaar en dan werd het verbrand tot een brandoffer voor de Heere bijvoorbeeld. In andere gevallen, dan was dat vlees voor hemzelf. Dan mocht de priester dat zelf eten. En misschien deed hij dat op het tempelplein. Maar ja, wat was dat op dat moment? Dat was nog een ravage voor een groot deel. Dus het kan ook wel zo zijn, zoals schriftverklarers denken, dat priesters dat meenamen naar huis. Dat ze dus thuis met hun gezin dat heilig vlees aten. En dan droegen ze dat dus blijkbaar in de slip van hun kleed richting huis. En op dat punt vraagt Haggai aan de priesters om een uitleg. Als iemand nu heilig vlees draagt in de slip van zijn kleed, zegt Haggai. En hij raakt dan met de slip van zijn kleed, dus hij raakt dan met zijn jas waar dat vlees in zit. Hij raakt daarmee brood aan, of moes, of wijn, of olie, of enig ander eten. Zal dat dan heilig worden? Als dat heilige vlees dus in je jas zit en je raakt met je jas iets aan. Haggai zegt, wordt dan dat aangeraakte heilig daardoor? Dat vlees is heilig. En die jas, zegt Leviticus 6 vers 17, is daar ook heilig geworden. Maar wordt die heiligheid dan overgedragen? Wordt dat brood dan heilig? Of wordt dan die wijn ook heilig? Of wordt die olie ook heilig? Is er overdraagbaarheid van heiligheid? Dat is de vraag. Antwoord van de priesters is kort en krachtig. En de priesters antwoorden en zeiden nee. Nee, er is geen overdraagbaarheid van heiligheid. Als dat vlees heilig is, dan blijft het alleen heilig. En wat je dus ook met je jas aanraakt, dat andere wordt er niet heilig door, zeggen de priesters. Het tweede wat Haggai moet gaan vragen, gemeente, dat is het omgekeerde. Namelijk of onreinheid overdraagbaar is. Vers 14. Indien iemand die onrein is van een dood lichaam iets van die dingen aanroert, zal het onrein worden. Jongens en meisjes, stonden in de wet van de Heere dat als je een dode aanraakte, of als je in de buurt van een dode kwam, als je in een tent kwam waar een dode lag, of als je daar kwam waar plotseling iemand overleed, dan werd je onrein. En Haggai moet nu aan de priesters vragen, als je dus op die manier onrein geworden bent, en je gaat vervolgens eten, en je pakt een stukje brood, wordt dat brood dan onrein? Of als je wat moes neemt, of wat wijn, of wat olie, als je dus onrein geworden bent, cultisch gezien, wordt dan datgene wat je aanraakt ook onrein? Het antwoord van de priesters luidt, het zal onrein worden. Inderdaad, onreinheid is dus overdraagbaar. En zo concluderen we hier, gemeente, dat heiligheid dus niet overdraagbaar is, maar dat onreinheid wel overdraagbaar is. Probeert u dat even te onthouden. Heiligheid is niet overdraagbaar. Onreinheid is wel overdraagbaar. Die onreinheid, zou je kunnen zeggen, is een soort van besmettelijke ziekte. Onreinheid besmet het andere ook. Wat in contact komt met onreinheid, dat wordt ermee besmet. En gemeente, de vraag die we dan natuurlijk vanmorgen stellen is, heeft dit ook ons nog wat te zeggen? En ik kan me voorstellen dat er iemand in de kerk zit die zegt, ja dominee, wij leven toch in de nieuwe bedeling. Wij leven niet meer in de tijd van het Oude Testament en die wetten die in Numeri staan en in Leviticus enzovoorts, die wetten, dat was voor het volk Israël in de oude bedeling, heel die ceremoniële eredienst en al die offers en al dat bloed, u zegt, dat is toch allemaal verleden tijd. Inderdaad gemeente, die wetten op zich gelden voor ons niet meer. In Christus zijn al die ceremoniële wetten vervuld en afgeschaft. Zeker. Hij heeft het offer gebracht. En in zijn offer aan Golgotha's kruis hebben al die andere offers hun vervulling gevonden. Ze hebben ervoor gesproken, ze hebben erheen gewezen. Op de mannenvereniging bestuderen we dat de laatste tijd, niet waar? Wat zijn de offers geweest en wat betekenen ze precies? En hoe spreken ze over de Christus? En je ziet prachtige lijnen lopen en je komt ervan onder de indruk hoe de Heer al in het oude verbond de lijnen naar Christus heeft uitgezet. Maar toen Christus kwam inderdaad, toen zijn al die offers vervuld in hem, in zijn enig offerande. Toen zijn al die ceremoniële wetten afgeschaft, want hij had ze vervuld. Heeft dit dus geen betekenis meer voor ons, deze teksten? Dan kun je zeggen, nou ja, dat was voor toen en dat was interessant en is een stukje oudheidkunde en een stukje leven van het oude Israël. Gemeente, ik denk dat als wij goed nadenken, we hier een lijn vinden die nog steeds geldt. Gemeente, ik denk dat in de wetten van het Oude Testament lijnen zitten die gelden voor alle eeuwen. En dat God in al die ceremoniële wetten en al die offers ook dingen heeft vastgelegd en dingen heeft laten uitbeelden die van alle tijden zijn. En daarom leer ik vanochtend met u uit deze dingen dat hier een lijn in zit die ook vandaag nog geldt, namelijk deze. Dat inderdaad heiligheid niet overdraagbaar is, maar dat onreinheid wel overdraagbaar is. En dat is toch zo, dat is toch een lijn in de schrift. We zeggen het toch wel eens tegen elkaar, genade is geen erfgoed. Nou, daar heb u de lijn. Genade is niet overdraagbaar. Hoezeer dat je het zou willen natuurlijk, ik zou het wel willen. Ik zou heel graag willen dat de genade overdraagbaar was, want dan gaf ik het u allemaal. Maar dat leer je wel niet waar als een kind van God, als een gelovige, dat die genade die je zelf ontvangen hebt, dat je die niet aan een ander geven kan. Heiligheid is niet overdraagbaar. Is er geschonken wel, dat is genade van God, maar je kan het niet aan een ander geven. En dat betekent dus ook voor een kind van een gelovige dat, als je vader of je moeder genade kent, dat dat niet wil zeggen dat je dan automatisch ook genade ontvangt. Want het is niet overdraagbaar. Behouden worden, zegt deze tekst, is een puur, strikt persoonlijke zaak. Heiligheid is niet overdraagbaar, het is een geschenk van boven. Een mens zal het mij niet geven en kunnen aanreiken, maar de Heere werkt het alleen. Abraham Kuyper zei, dacht ik al, hè, dat de genade particulier is, en dat is ook zo. Behouden worden, gemeente, is een strikt persoonlijke zaak. Is een zaak tussen God en mijn ziel. En bent u daar nou al heel persoonlijk ook mee bezig? En mijn jonge vriend, ben jij er al heel persoonlijk mee bezig? Met zalig worden, met behouden worden. En gemeente, hoe zijn wij daar dan mee bezig? En wat doen we daar zelf aan? U zegt, ja, maar het is toch een geschenk? Ja, het is een geschenk. Maar dat woord van God zegt mij niet dat ik dan daar maar naar af moet wachten. Gemeente, hoe gaan wij om met de middelen van de genade? Wat doen wij er zelf aan om behouden te worden? Hoe gaan we met het woord van God om, gemeente? Hoe is ons gebedsleven? Hoe staat het met onze kerkgang? Is die trouw? Bent u betrokken op de zondag? Bent u er als u er kunt zijn? Enzovoort, enzovoort. Zalig worden is een persoonlijke zaak, zegt de tekst. Heiligheid is niet overdraagbaar van mens tot mens. God schenkt ze mij. Wist u er dan ook zo mee bezig? Gemeente, wat is het belangrijk om de Heere te zoeken? Dat wij bekleed mogen worden met de gerechtigheid en met de heiligheid van Christus. Die aan arme zondaren geeft ook vandaag nog. Jongelui, wat is het belangrijk om de Heere te zoeken ook vandaag? Want gemeente, wij leven in een wereld, dat is de andere kant, vol onreinheid. En we zien vanmorgen in deze tekst, die onreinheid is wel overdraagbaar. En gemeente, wat wordt er ook in ons leven geprobeerd om onreinheid aan ons over te dragen? Of hebt u daar geen oog voor? Vandaag de dag, wat is de vorst der duisternis bezig ook om op u en op jou en op mijn leven onreinheid over te dragen? Want hij weet, dat lukt wel. En gemeente, wat doen wij daar dan aan? Laten we dat in ons leven zomaar gebeuren? Dat er onreinheid op ons wordt overgedragen. Dat we aangeraakt worden door het onreine, waardoor we zelf onrein worden. Of werpen wij in ons leven daar zoveel mogelijk dammen tegenop? Jongelui, waar luisteren jullie naar? Hebben jullie goed geluisterd vorige week op appeldag van het LCJ 's middags? Ik zag verschillende van jullie niet waar, ik zat daar zo ook zelf. Hebben jullie goed geluisterd naar Koos de Jong? Een disjockey die 10 jaar in die wereld van onreinheid heeft gewerkt en daar nu door de Heer is uitgehaald en tot God is bekeerd. Maar op een indringende wijze, de jongelaar heeft gewaarschuwd vorige week. Ja, wat geeft dat nou toch? Wat heeft die broeder wijze dingen gezegd? Onder andere vond ik deze heel sterk. Hij zei, God is alomtegenwoordig. Jazeker, de duivel is dat niet. Maar hij zei, door de popmuziek is vandaag de dag de duivel bijna alomtegenwoordig geworden. Want waar hoor je de popmuziek niet je tegemoet klinken? En gemeente, wat een onreinheid zit daar niet in. Onreinheid die ons aan wil raken, opdat ook wij onrein zullen worden. Gemeente, waar kijken wij naar? Wat komt er door onze televisies heen? Als we achter internet zitten, jongelui, waar kijk jij naar? Als jij een dvd'tje kijkt, waar kijk jij naar? Is dat zuiver? Is dat rein? Zoals dat in Filippenzen staat, is dat welluidend? Of moet je het onrein noemen? Onreinheid staat hier, is overdraagbaar. Waar kijken wij naar, gemeente? Wat voor een onreinheid komt er op ons af? En wat doen we eraan? Laat het zomaar komen. Gemeente, wat zien wij om ons heen? Dit zoek je vaak nog op, maar wat zie je al om je heen wat je niet opzoekt? Wat zie je vandaag de dag en van de week in Vlaardingen? Hoeveel dames in hun ondergoed op het bushokje? Wat wil al die onreinheid rondom ons heen doen? Ons onrein maken. Ons doen zondigen tegen God. Want de duivel die weet het als geen ander. Dat het principe van deze wet niet is afgeschaft en dat het nog steeds waar is. Dat onreinheid, dat zonde besmet en dat onrein anderen onrein maakt. Er komt een hoos naar mijn beleving van onreinheid via de media over ons heen. Met geen andere bedoeling dat wij maar onrein zouden worden. Gemeente, hoe vaak lukt het hem niet? Hoe vaak lukt het hem niet om ons door die onreinheid onrein te maken en te doen zondigen tegen God? Hoe vaak ga je niet onderuit? En gemeente, kun je ook niet zeggen dat de zonde zelf onrein is? Dat is denk ik ook nog een les uit dit stukje. De zonde zelf is ook onrein. En de zonde zelf maakt onrein. Jongens, vorige week ook, hè, die andere knaap. In de presentatie. Hij zei, mijn leven was voor het grootste deel voor de Heere. Hij zegt, er was echt een serieuze jongen. En ik was oudvaders en ik was heel, heel serieus. Maar een klein deeltje van mijn leven, dat was voor mezelf. En daar deed ik dingen in wat God verbiedt. Eerlijk, hè? Misschien dacht je, hij heeft het over mij. Gemeente, is dat zo bij ons vaak ook niet? Dat je zegt, oh zeker, mijn leven is voor de Heer. En ik ben serieus en ik ben degelijk, ik ben een kerkmens. En zo. Maar er is een klein stukje, dat is voor mezelf. Daar mag de Heer niet aankomen, daar mag de Heer niks van zeggen. En daar juist bedrijf ik mijn zonde. Onrein. Dan zal ook heel mijn leven onrein worden, gemeente. Ziet u dat? Want onreinheid is overdraagbaar. Onrein. Zonde is ook overdraagbaar richting mijn kinderen, richting mijn kleinkinderen. U moet er maar eens over nadenken. Wat is de zonde toch een afschuwelijke macht en een onreine macht. Wat een verbreiding soms. Het is een besmettelijke ziekte als het ware. En gemeente, het erge is ook nog dat wij rustig in die buurt van die onreinheid vaak ons bevinden. Als ik tegen u zou zeggen, er zit vanmorgen hier iemand in de kerk die is besmettelijk ziek, met een zeer ernstige besmettelijke ziekte. We gingen allemaal gelijk naar huis natuurlijk. Maar de zonde, hoe vaak blijf je gewoon in de buurt en hoe vaak ben je bezig met die onreinheid en laat je je verontreinigen. Gemeente, laten we ons gezeggen door deze tekst. En daar moet Haggai tegen het volk zeggen, dat is een toepassing. Want hij wist natuurlijk wel, gemeente, wat hij aan de priesters vroeg. Haggai wist al wat in de wet stond. Maar hij vraagt dit aan de priesters om er een toepassing aan te kunnen verbinden. Hij zegt vers 15, alzo is dit volk. En alzo is deze natie voor mijn aangezicht, spreekt de Heer. En alzo is al het werk van hun handen. En wat zij daar offeren, dat is onrein. Ze dachten nou net dat ze zo goed hun best deden. Ja, ze waren vele jaren onrein geweest. Ze waren vele jaren aan te klagen geweest. Want ze hadden de tempel niet herbouwd. Maar nu waren ze toch al een paar maanden bezig. Haggai, zeg maar, je hart, het gaat om je hart, zegt Haggai. Het gaat erom dat je rein voor God bent. Het staat daarmee niet dat je op zich de tempel herbouwt en dat je bezig bent. Maar het gaat om een geestelijke, rechte verhouding tot God. En Haggai zegt, ik moet het u in de naam des Heren zeggen. U bent in uzelf nog onrein. En in het verleden was u dat ook. En jullie denken, nou we offeren wel, dan zit het wel goed en we herbouwen wel. Maar de Heere zegt, het gaat om het hart. De gemeente kan toch de toepassing zo gelijk wel maken, denk ik. Dat geldt toch voor ons ook allemaal van nature. Wij zijn allemaal onrein voor God. En u weet ook wel hoe dat komt. Dat komt vanwege de erfzonde. Daardoor komen wij al onrein op de wereld. En vervolgens worden we nog meer onrein door onze bedreven zonden. Wat hier staat, dat gold niet alleen voor 520 voor Christus, dat geldt ook voor 2006. Alzo is dit volk voor mijn aangezicht. Ook het volk van de christelijke gereformeerde kerk in Vlaardingen, ze zijn onrein voor God, zegt de Heere zelf. Gemeente, hoe kom je daar nou vanaf? Is dat al echt een vraag voor u? Worstelt u daar misschien al mee, misschien al jarenlang? Hoe kom ik daar nou vanaf? Want u zegt, wat hier staat over is waar. Zo heb ik me leren kennen. Ik ben onrein van de voetzool af tot de hoofdschedel toe. Hoe kom je daarvan af, gemeente? Kan je daarvan afkomen? Daar kun je maar op één manier van afkomen. Namelijk, luister goed, door gewassen te worden door het bloed van de Heer Jezus. Ik word maar op één manier rein. Ik word maar op één manier verlost van mijn onreinheid. Ik word maar op één manier van die dagelijkse onreinheid gewassen. Want elke dag, ook Gods volk, wordt dagelijks weer verontreinigd. Want wat zie ik niet en wat hoor ik niet en wat denk ik niet. Hoe kom ik aan reiniging? Ik kom aan reiniging als God mij wast. Met het bloed. Met dat kostbare, met dat dierbare bloed van zijn eigen zoon. En kijk gemeente, nou mag ik u vanmorgen, en dat is het evangelie, nou mag ik u vanmorgen wijzen op hem. En dan mag ik u vanmorgen uitnodigen om tot Christus te gaan, om bij hem gewassen te worden van uw zonden. En daar roep ik u toe op. En daar spoor ik u toe aan. Daar moet het van komen, gemeente. En daar kan het van komen. Vlucht toch tot Christus. Want hij wil u wassen van uw onreinheid. Kom dan maar met uw onreine leven tot hem. Kom dan maar met al uw zonden. Kom dan maar met uw hemelhoge schuld. Kom dan maar met alles van vroeger. Neem alles maar mee in één pakket, om het zo te zeggen. En leg het maar voor zijn voeten neer. En zeg het maar, Heere Jezus, was mij geheel. Zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. En gemeente, dan mag ik u vanmorgen verkondigen in de naam des Heren, dat wie zo tot Christus komt en wie om wassing verlegen is geraakt en wie in het gebed dat vorm neerlegt en smeekt, Heer Jezus, was ook mij geheel, dan verkondig ik u in de naam des Heren, wie zo tot hem komt, zal gewassen worden. Want hoe zei die andere profeet het ook alweer? Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Jesaja 1 vers 18, een van die onvergetelijke woorden uit de schrift. En gemeente, dat geldt nog steeds. Wie tot Christus komt en wie hem in de nood van zijn leven in de armen mag sluiten, die zal het ervaren. Rein door zijn bloed. En dan gemeente, rein van je bedreven zonden, maar dan ook rein van je erfzonden. Want ja, dat zou toch te gek voor woorden zijn als de Heer Jezus een half werk zou doen. Nee, dat doet hij niet. Wat hij doet is een volkomen werk. En hij is een volkomen zaligmaker. En allen die tot hem vluchten, worden volkomen gereinigd van al hun zonden. Lieve gemeente, zie op Jezus. Zie op hem. En u zult gereinigd zijn. Gemeente, heeft Haggai nog meer gezegd in zijn derde toespraak? Jazeker. Via Haggai wijst de Heere de Joden ook op het verleden, vers 16 tot en met 18. De Heere zegt als het ware, let er nog eens even op en denk er nog eens aan. Stelt er uw hart op, dat wil zeggen, wees er nog eens mee bezig, denk er nog eens aan, overweeg het nog eens. Van deze dag af en opwaarts, heel typisch opwaarts, wij zouden denken vooruit, maar de Joden bedoelen dan achteruit. Dus vanaf deze dag en terug, zegt de Heere, toen jullie de stenen op stenen gingen leggen aan de tempel des Heeren, een poosje geleden zijn jullie daarmee begonnen, een paar maanden geleden, 2 maanden. Denk nou eens terug, zegt Haggai. Hoe het was, jullie gingen naar een korenhoop toe en er lag koren en jullie gingen dat dossen en jullie schatten zo in. Daar zal wel 20 maten koren vanaf komen. Het waren er maar 10, wat viel het tegen. En als jullie naar de wijnbak gingen om 50 maten van de beste scheppen, dan zat er geen 50 in, maar 20. De oogsten vielen tegen, wat was er veel ellende. En dan ging het op het land, ik sloeg jullie met brandkoren, met honingdauw, met hagel. Nou, brandkoren en honingdauw, dat is een ziekte in het koren, dus daarom was er misoogst. Hagel, daardoor sloeg al het koren plat. Al het werk van uw handen, dus alles wat ze op het land deden, de Heere zegt, ik heb het geslagen. Maar, en dan komt er weer een ontdekkend woord, gij keerde u niet tot mij, spreekt de Heere. U ziet keerde, staat cursief, staat niet in het Hebreeuws, maar ik denk dat de Statenvertellers dat goed hebben aangevoeld. De Heere zegt, denk nog eens aan het verleden, wat een tegenslagen, wat een rampspoed was er onder u. Maar het leidde u niet tot bekering. Gemeente, wat erger dat de Heer dit moet zeggen. En dit geldt toch ook niet van ons. Wat doen wij, gemeente, als er in ons leven tegenslagen zijn? Wat doen we als er in ons leven tegenspoed komt, moeiten, zorgen? Denken we dan wel eens, zou de Heere er wat mee te zeggen hebben? Ik weet, er is niet altijd een direct verband. Je kunt niet zeggen, als er zorgen komen, dat dat dan een straf van de Heere is. Of dat er dan, dat is niet altijd zo. Maar het is toch altijd wel goed om je dat af te vragen. Daarom heb ik u net ook Psalm 77 laten zingen. Als er zoveel moeite en zorg en verdriet in het leven van Asaf komt, dan stelt Asaf zich de vraag, waarom God die tegenheden hem in zulke mate zond en wat hem toch te duchten stond. Dat staat eigenlijk hier ook. De Heere zegt, ik heb jullie beproefd, ik heb jullie gekastijd. Mijn hand drukte zwaar op jullie, maar jullie hebben zich niet bekeerd tot mij. Dat was dus blijkbaar de bedoeling. Dat was de bedoeling van die waarschuwingen, dat was de bedoeling van die tegenspoed. Dat was bedoeld om tot God terug te gaan. Ja, gemeente, misschien is dat ook wel de bedoeling van wat er in uw leven nu is. Misschien moet u weer tot de Heere teruggebogen worden. Ga toch tot Hem. En laat dan die zorgen en die noden u uitdrijven tot Hem. Die u nog ontvangen wil, ook vandaag. Want wie Hem nederig valt, te voet zal toch van Hem zijn wegen leren. Bekeert u staat hier dus eigenlijk. Ook aan ons adres gericht. Gemeente, u zegt, komt dan Haggai op die 18 december 520 voor Christus dan alleen met een negatieve boodschap? Moet hij dan alleen het volk op de onreinheid wijzen? En moet hij het volk wijzen op zijn onbekeerlijkheid? Moet hij dat volk alleen dan maar aan het verleden herinneren, toen het zo zwaar en moeilijk was? Had hij niks anders te zeggen? Hij had ook nog iets meer. Want gemeente, Gods knechten komen nooit alleen met een negatieve boodschap. Gods knechten mogen nooit alleen met één woord spreken. Ze moeten altijd met twee woorden spreken. Dat doet Haggai ook. O zeker, hij moet in de naam des Heeren het volk vermanen en ontdekkend preken. Moet vandaag ook. Maar hij mag ook het evangelie verkondigen. Allereerst denk ik al in de naam Heeren die hij telkens gebruikt. Yahweh klinkt daar op het tempelplein. Yahweh, hij is er. Hij is er toch. Hij wil toch bij ons zijn, zit er al in. Dus in dat ene woordje, Heere gemeente, zit al evangelie. Maar dan aan het slot komt het er helemaal uit. Vers 20. Is er nog zaad in de schuur? Een soort van retorische vraag. En ik weet niet of de mensen erop geantwoord hebben, maar ze hadden kunnen zeggen weinig of niks. Nee, want de oogst was weer mislukt. Zaad in de schuur, nauwelijks niets. En dan komt het evangelie. Dan zegt Haggai in de naam van zijn zender, zelfs tot de wijnstok en de vijgenboom en de granaatappelboom en de olijfboom die niet gedragen heeft, die zal ik van deze dag af zegenen. 18 december zei ik, het zaad lag net in de grond, las ik. Zou het weer opkomen? Zou er oogst zijn? Zou de oogst lukken dit keer? De Heere zegt, ik zal zegenen. Wijnstok, vijgenboom, granaatappelboom, olijfboom. Die zal ik zegenen. Ik zal het zaad zegenen, staat er als het ware ook in. Dat zaad wat gezaaid is, dat zal uitkomen, er zal weer oogst zijn. En ik zal u zegenen. Zelfs dat, dus ook dat. En zo verkondigt de Heere dat ze nu in de weg van de Heer aan het gaan zijn en de tempel gaan herbouwen. En als ze dat nou doen op zijn manier, en dan kom ik bij het tweede gebod, dat is voor vanmiddag. Als ze dan hem zullen dienen, als ze rein zullen zijn voor zijn aangezicht. Als ze echt tot eer van de Heer dit werk zullen doen. De Heer zegt, vanaf deze dag zal ik zegenen. Gemeente, wat een wonder hè. Stel je voor, dan sta je daar op dat tempelplein. En is er zo ontdekkend gepreekt. En dan buig je je hoofd en dan zeg je, o God, het is waar. Ik ben onrein, ik kan voor u niet bestaan. Ik heb me in het verleden niet tot u bekeerd. Jarenlang heb ik u maar op uw plaats gelaten. En dan denk je, het is verloren, toch? De Heer zegt, het is niet verloren. Ik zal u zegenen. Van deze dag af. Mooi hè? Wat een heerlijk evangelie dat als je in de weg van de Heere gaat, als je voor Hem leert buigen, als je die schuld mag toe-eigenen en aanvaarden en belijden, als daar komt de vraag om vergeving, als daar de bekering ten leven komt, dan zal de Heere zegenen. En gemeente, dat is nou het heerlijke evangelie voor vanochtend. Ook voor u en voor jou. Want gemeente, wat kun je tobben met jezelf en over jezelf? En wat kun je moe worden van jezelf? En wat kun je moe worden van de zonde? Wat kun je lijden aan die onreinheid? Die onreinheid die dagelijks op je afkomt en je schemt je misschien ervoor af, maar tussen al die filters komt er nog genoeg doorheen? Wat kun je lijden onder die onreinheid uit het verleden? Die je toen toegelaten hebt in je leven, die toen een deel van je leven heeft in beslag genomen. Wat kun je moe worden van de zonde in je leven? Wat kun je er moe van worden dat ook na ontvangen genade en ook na veel genade betoon en veel bemoeienissen van de Heer, dat er zoveel onreinheid nog overblijft? En je denkt bij jezelf, gaat dat nou nooit eens over? En het gaat nooit over. Want arglistig is mijn hart. En mijn oude mens is niet dood. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade er al naast. En het woord van Paulus, dat gaat Gods kind leren. Hè? Ik ellendig mens, daar heb u de dingen. Je zucht onder je onreinheid. En elke dag weer. 'S Ochtends denk je, Heere, mag ik nou vandaag eens heilig voor uw aangezicht leven? En 's avonds zeg je, Heer, het was weer niks. Onrein. Je kent dat toch wel, hoop ik. Want dat hoort bij het geestelijk leven, denk ik. En dan vanmorgen zo'n tekst. Vanmorgen zo'n evangelie dat God zegt, kom tot mij. Bekeert u tot mij en in die weg zal ik u zegenen. Weet u wat u vanmorgen nou mag doen? U mag vanmorgen vallen in de open armen van Christus. Hij breidt zijn handen uit, zijn armen uit, staat ergens in de profeet, naar een onrein volk. Moet je nagaan, gemeente, de reine, de volkomen heilige, de volkomen reine Heer Jezus Christus. Hij breidt ook vanmorgen zijn handen, zijn armen uit, naar een onrein volk. Hij zegt, kom tot mij. En als u tot mij komen zult, dan zal ik u zegenen van die dag af. En hij, gemeente, hij weet raad. Hij weet met alles raad. Hij weet raad met uw zonden, hij weet raad met uw schuld, hij weet raad met uw onreinheid, hij weet raad met uw oude mens, hij weet raad met uw zwakke geloof, hij weet raad met uw twijfel, hij weet raad met uw aanvechtingen. Hij zegt, kom toch. Want wie tot mij komt, zal het ervaren dat hij vanaf die dag gezegend zal worden. Gemeente, zo heb je van die dagen, hè. 31 oktober 1517 is ook zo'n dag. Toen heeft de Heer ook vanaf die dag gezegend. En zo zijn er ook andere dagen, misschien ook wel in uw leven, dat je zegt, toen is hij in mijn leven gekomen. Toen heeft hij zijn hand op mijn leven gelegd. En van die dag af is hij mij gaan zegenen. Zo is God. Zegenen. Vanuit die doorboorde handen van de Heer Jezus Christus. Op grond van dat dierbare bloed, van dat heerlijke offer. O gemeente, dat bloed is zo krachtig en dat bloed is zo eeuwigdurend sterk. Dat reinigt van alle zonde, dat reinigt van alle onreinheid. Zegt u nog eens, val toch vanmorgen. In de open armen van Christus. Hij zal u zegenen vanaf deze dag. Amen.